Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het werk onder de ouderen en alleenstaanden in onze gemeente. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecten worden van harte bij u aanbevolen. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindehoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen. Voor de heer Dirk van Inge in Wolfhezen. Voor mevrouw van Ravenstein van Estrik, Arnolde Sjaak op straat 21, die voor revalidatie in Vrijthof de Tiel verblijft. Voor Elze Thijssen, Berkenstraat 18, in Schiependaal in Tiel. En voor mevrouw van Brenk Vink, Lindehoflaan 3a. En de heer Vink, Arnoldus Jacobstraat 50, in ziekenhuis Rivierenland te Tiel. Na afgelopen week daar te zijn opgenomen, is uit het Rivierenland ziekenhuis thuisgekomen mevrouw Hanny van Genderen te Tiel. Op 2 oktober overleed in zorgcentrum Elim mevrouw Cornelia Peternella Vink van de Hatert, op de leeftijd van 97 jaar. Haar begrafenis heeft jongstleden vrijdag 7 oktober plaatsgevonden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef, na een rouwdienst in het rouwcentrum aldaar. Wij bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden. Woensdag is er kring geestelijke groei. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. De kerkorde geeft aan dat aan het einde van ieder oneven jaar de helft van de kerkenraadsleden aftredend is. Dit jaar gaat het om de ouderlingen A. Bos, P. Buis, J. van Lavieren en G. de Vogel. De diakenen A. Boer, C. Huibers en E. Koetsier. En de ouderlingen kerkrentmeesters B. van Dijk, M. Hommersom en W. van Ommeren. De broeders A. Bos en P. Buis stellen zich na een zittingsperiode van 8 jaar niet herkiesbaar. De broeders Hommersom en Van Lavieren hebben eveneens te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen, omdat zij hun dagelijks werk niet meer kunnen combineren met het ambtelijke werkzaamheden. De overige genoemde broeders stellen zich wel herkiesbaar, waarbij opgemerkt wordt dat de broeders Boer en Huibers dat voorlopig voor 2 jaren doen. Wij vragen u om namen in te dienen van lidmaten die naar uw mening voor verkiezing in het ambt in aanmerking komen. Het gaat inclusief een 3-tal reeds bestaande vacatures om 4 sectieouderlingen, een jeugdouderling, een bejaarde ouderling en een ouderling kerkmeester. In totaal dus 7 vacatures. Wanneer tegen de broeders die zich herkiesbaar gesteld hebben geen namen worden ingediend, worden zij geacht te zijn herkozen. De namen moeten uiterlijk zaterdag 15 oktober aanstaande schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad, broeder De Vogel, Kerkstraat 17. Duidelijk moet hierbij worden aangegeven voor welke vacature u de naam of namen indient. Voor nog wat meer informatie verwijzen wij u naar de kerkbode van afgelopen week. De verkiezing van ambtsdragers is naast uw betrokkenheid zeker ook een zaak van u en jouw voortdurend gebed. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 103, vers 1. Loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 103. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen psalm 123. De 123ste psalm bij de verse: Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, geef ons gena, o Heer. Psalm 123, de beide verse. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 25. En wel de versen 3 en 7. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. De versen 3 en 7 van Psalm 25. Maar nu eerst belijden wij in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God, hemelse Vader, Tot u komen we aan het begin van ons samen zijn op deze zondagavond. En dat mag een samen zijn rondom de open Bijbel, uw woord. We danken u dat dat kan en mag, in alle rust en vrede, zonder vervolgd te worden. We danken u dat u die God bent die ons ook vanavond weer wil leiden en wijden in de grazige weide van uw woord. En dan heel in het bijzonder als het mag gaan over het gebed en over het bidden. Het lijken zulke vanzelfsprekende onderwerpen te zijn die genoemd worden, die behandeld worden. Maar als we kijken op onszelf, ons leven overzien en vragen stellen bij ons eigen gebedsleven, en dat is toch die meest intieme relatie met u, waarin we tot u spreken, dan is er misschien heel veel wat een obstakel vormt. Heel veel waardoor we er niet toe komen, omdat we te druk zijn of zoveel andere dingen aan ons hoofd. Dan kan er o zoveel zijn wat een sta in de weg is, waardoor we gehinderd, verhinderd worden. Maar nooit rechtmatig. Want die relatie met u, dat geloofsleven, dat wil toch gevoed worden, telkens weer opnieuw, met dat contact met u. En dat u zelf gelegd hebt door uw woord en door uw geest. Heren, daarom dank u voor de Bijbel, waarin ook zoveel gebeden staan, om daarin te ontdekken hoe de dichters, hoe de bidders ermee omgaan, om soms de hemel te bestormen met hun vraagtekens en met hun zorgen en noden, en dan weer om u aan te lopen als een waterstroom en u te aanbidden, u te danken en te loven en te prijzen. Geef, Heren, dat het een het ander niet uitsluit, of het een het ander verdringt, maar dat we in alles u bedoelen en het van u verwachten. We bidden u voor degenen die met ons verbonden zijn via de kerkradio en thuis in de huiskamer met ons meeluisteren. Geef ook hen een goede en een gezegende dienst, op afstand weliswaar, maar toch verbonden. En geef dat er ook een hartelijke verbondenheid mag zijn met u in de eerste plaats en met de gemeente vervolgens, omdat we u als God, Vader, Zoon en Heilige Geest gemeenschappelijk hebben en weten dat waar we ons dan ook bevinden, hier in Ochten of daarbuiten en soms ver daarbuiten, u dezelfde bent en blijft, die zich niet gebonden weet aan één plaats of aan één mens, maar aan mensenharten, heel in het algemeen en heel in den brede. En u wilt toch ook vooral niemand overslaan. Wil ons nabij zijn, kinderen in de kerk, de ouders, de ouderen, en ontferm u over ons. Hoor ons, o God, enkel bidden we het van u uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Allereerst uit het Oude Testament, Psalm 70. En daarna uit het Nieuwe Testament een gedeelte uit de bergrede, Matthäus 6, de versen 5 tot en met 15. Uit het Nieuwe Testament, Matthäus 6, de versen 5 tot en met 15... Maar nu eerst lezen we Psalm 70. Dat is een voorbeeld van een gebed. En wel een gebed waarin gebeden wordt om haastige hulp. Het is een psalm van David voor de koorleider om te doen gedenken. Haast u, o God, om mij te redden. Heren, kom me spoedig te hulp. Laat beschaamd en rood van schaamte worden wie mij naar het leven staan. Laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor hun smaad terugkeren wie zeggen ha ha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat wie uw heil lief hebben voortdurend zeggen, laat God groot gemaakt worden. Maar ik ben ellendig en arm. O God, kom spoedig tot me. U bent mijn hulp en mijn bevrijder. Heere, wacht niet langer. Tot zover Psalm 70, Matthäus 6, de versen 5 tot en met 15. Daar zegt de Heere Jezus, en wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Tot zover onze schriftlezingen. Wij willen vanavond stilstaan bij zondag 45 uit de Heidelbergse Catechismus. En we lezen daarvan de vragen en antwoorden 116 tot en met 118, omdat we vraag 119 en het antwoord daarop zojuist hebben gelezen in de schriftlezing. Het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde, het Onze Vader, en wat wij ook mogen nabidden. Met zondag 45 begint het gedeelte over het gebed. Waarom is het gebed voor de christenen nodig? Daarom dat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is wat God van ons vordert, vereist, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zo'n gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Ten eerste dat wij alleen de enig ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere dat we onze nood en ellende recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande dat wij dat onwaardig zijn, om de Heere Jezus Christus wil zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Tot zover zondag 45. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we nog zingen, en wel uit de langste psalm uit ons psalmboek, psalm 119... daarvan de versen 29, 41 en 45. Psalm 119, vers 29. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Vers 41. Mijn ziel bezwijkt, ze is gans afgemat. Daar ze aan uw heil met al haar lust blijft hangen. En vers 45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. Dat hemelheer zich schikt naar uw bevelen. 29, 41 en 45 van Psalm 119. Gemeente des Heren, ik begin maar met een vraag te stellen aan de kinderen. En dat is eigenlijk een heel vreemde vraag, als ik die aan jou, aan jullie stel. Nu je in de kerk bent. Maar dat is toch de vraag van, bid jij wel eens? En ik kan hem natuurlijk net zo goed aan de ouderen stellen onder ons. Aan iedereen, ook aan mezelf. Bid je wel eens? Wat een vraag is dat, hè? Haast te bizar en te absurd om zomaar in ons midden neer te leggen. Toch zou ik het ook anders kunnen vragen en zeggen van, bid je nog steeds? Bid je echt nog steeds? Grote kans dat ik dan ook hetzelfde antwoord te horen krijg. Ja, natuurlijk. We bidden nog steeds. En we blijven ook bidden. Vanavond staan we met elkaar stil bij de vragen en de antwoorden die de catechismus ons stelt, ons voorlegt. En die gaan over het gebed en over bidden. En dan begint de catechismus niet met de vraag waar ik net mee begon. Bid je wel eens? Nee, eigenlijk gaat de catechismus net nog een stap verder, want die gaat er gewoon vanuit dat we bidden. Dat er door ons, jong en oud, groot en klein, gebeden wordt. Maar de vraag die daar wordt gesteld, gelijk aan het begin, waarom is dat nou zo nodig? Waarom moet dat nou zo nodig? Waarom is bidden noodzakelijk? Waarom? Waarom is dat nou voor ons als christenen van belang? Onmisbaar. Ja, daar sta je dan. Daar zit je dan. Met je goede gedrag. Zoals je dat waarschijnlijk van huis uit geleerd is. Handen samen, ogen dicht, eerbiedig. Op school klinkt het ook bij herhaling. Maar waarom? Waarom is dat nou nodig? En waarom heb ik, heb jij, hebt u dat nodig? En ervaar je dat inderdaad ook zo? Misschien vergeten we het wel eens. Gemakshalve, omdat er een ander bij zit, een vreemde. Misschien vergeten we het wel eens, per ongeluk. Omdat we te druk zijn met onze gedachten, ergens anders zitten. En misschien overkomt het u ook wel eens dat er thuis gezegd wordt, hebben we nou al gebeden? Of moeten we nog bidden? En nou spreekt de catechismus over noodzaak. Het is een zaak van nood. Het moet. Je mag er niet mee gaan sloffen. Als je nou bijvoorbeeld even de maaltijden erbuiten houdt, hè, wordt er dan verder ook nog gebeden? Door jou? Door mij? Want ik mag toch hopen dat je gebedsleven iets anders is dan een soort recept van de dokter. Hè? 3 maal daags voor en na het eten. Net zoals een pilletje. Handen vouwen. Ogen. Nee. Waarom is het nou nodig voor christenen een gebedsleven? Letten we er even tussen de regels door op dat deze vraag uiterst scherp geformuleerd is. En dat er verder niet over onze menselijke behoeften wordt gesproken. Ik bid wel wanneer ik daar behoefte aan heb. Dat hoor je wel eens onderweg. Dat mensen dat zeggen. Als ik daar behoefte aan heb, dan zal ik best wel mijn handen vouwen. Wat dat betreft is onze behoefte op godsdienstig terrein soms helemaal niet zo groot. Mag ik het daarom maar even heel scherp zeggen? Een christen zonder de noodzaak van het gebed, dat is geen christen. Want wat heb je dan in feite nog met Jezus Christus te maken? Begrijpt u? We kunnen niet anders dan bidden. En dat ook onderhouden. Je hebt daar eigenlijk maar nauwelijks erg in, maar Besef je dat je ademhaalt? He, daar sta je niet altijd bij stil. Ja, wel toen je moest haasten of toen je misschien in de bergen aan het wandelen was. Of toen je het zo benauwd had. Dan voel je je hart kloppen in je keel. Dan merk je dat je longen zich volzuigen met lucht, met adem. Maar verder gaat het vanzelf. Zo lijkt het. En gaat het niet meer vanzelf, ja, dan wordt het levensgevaarlijk. Hoeveel cursussen zijn er niet, reanimeren? En hier in de gang hangt ook een AED-apparaat aan de muur. En dan word je ermee geconfronteerd. Hoe belangrijk je adem, je levensadem is. Nou, bidden, dat wordt ook wel genoemd de ademhaling van je ziel. Net zoals je lichaam zuurstof nodig heeft, zo heeft mijn ziel ook de hoognodige zuurstof nodig. En dat ademhalen, dat gebeurt in de weg van het gebed. Begrijpt u? Begrijp je de noodzaak? En bidden. Dat contact leggen met God, met je Vader in de hemel, dat doet je opleven. En niet bidden, dat verslapt en dat verstikt op de duur. Nee, dat komt je maar niet aanwaaien. Er moet geademd worden. God wil gebeden zijn. En let er dan ook op dat hier in de Heidelbergse Catechismus het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid wordt genoemd. We verdelen de Catechismus in drieën: ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, dat derde gedeelte, dat slotgedeelte, daarin worden zowel het gebod, de 10 geboden, die hebben we achter de rug, maar ook het gebed, het Onze Vader, behandeld. En bidden is het belangrijkste om dat contact met God te onderhouden. Daarmee schuiven we de 10 geboden natuurlijk niet aan de kant of weg van ons af. Dat is immers de leefregel van de dankbaarheid. In de wet gaat het over, zeg maar in grote lijnen, onze handel en wandel met God en met de naaste. Maar in het gebed treden we als het ware zelf voor Gods aangezicht. Dat is dus een heel persoonlijk gebeuren. Heel persoonlijk. Dat is iets voor jouzelf, voor uzelf, voor mijzelf. Oh ja, ik weet ook wel, er zijn vandaag de dag heel veel manieren waarop gebeden wordt, ook voor en ook over anderen. Maar het persoonlijke gebed is niet te vervangen. En in dat bidden reageer ik dan als het ware op die God die het woord tot mij heeft gevoerd. Die me zijn woord heeft geschonken. Kijk, mensen die kunnen soms een heel lange adem hebben, ook op het terrein van het betrachten van de wet. En dan zeggen ze, ik doe nooit iemand tekort, ik doe nooit iemand kwaad, ik leef altijd keurig netjes, ik geef ieder het zijne. Maar ademen, dat moet je elke dag zelf doen. En dan mag bidden ook heel eenvoudig zijn. Jezus waarschuwt ervoor, gebruik alstublieft geen omhaal van woorden. Dat doen de heidenen. En die doen dat om gehoord of om gezien te worden. Kort, krachtig, zeggen tot God, roepen tot God, vragen aan God. Hebt u gemerkt in het lezen van die 70ste psalm, hoe kort en krachtig de dichter David zijn nood klaagt aan Gods adres in korte, kernachtige zinnen. En zo mag je ook danken aan het hoogste adres. danken, dat is in feite denken aan al die zegeningen die God je gegeven en gelaten heeft. En dan vergeten we toch niet te danken ook. Stel je voor, je hebt aan iemand heel veel te danken. En je weet je ten opzichte van zo iemand in een ondergeschikte verhouding. Want hij is mijn weldoener. En hoe dan verder? In kleinheid, in afhankelijkheid, kan ik die verhouding laten voortbestaan. Hem de eer gevend. Maar ik kan die verhouding natuurlijk ook heel gemakkelijk verbreken. En me boven die dankbaarheid verheffen. Of het afproberen te kopen. Je komt dat tegen, hoor. Dat God buiten de deur van je leven wordt gewerkt. Door maar niet meer te bidden. Misschien kent u die discussies wel van uw werk. Bij jou op school. Voor je eten bidden. Voor je eten danken. Je hebt er toch zelf voor gewerkt. Met andere woorden, dan zijn we weer glad. Nee, een christen heeft het nodig. Noodzaak. En dan is ons bidden geen eisenpakket. Geen verlanglijstje in de eerste plaats. Maar het mag zijn een aanbidden. Een zeggen, een belijden wie de Heere God voor je is. En hem groot maken. Het is niet even tussen neus en lippen door hem aanlopen. Maar zeg maar eens wie hij is voor u. En voor de antwoorden kun je terecht in de psalmen bijvoorbeeld. Waarin ook al zoveel gebeden zijn opgesomd en opgenomen. Waarin God wordt beleden als herder, als rotssteen, als schuilplaats. Als steenrots, als burcht. Krachtige woorden. Prachtige woorden. Waarmee God wordt groot gemaakt. Hij is groot en wij zijn klein. En God heeft zijn genade en zijn geest gegeven aan wie hem bidden en danken. Het zijn eigenlijk de twee brandpunten van de ellips waaromheen ons bidden cirkelt. En de catechismus noemt het dan ook een hartelijk zuchten. Zuchten met je hart eigenlijk. Soms dan hoor je wel eens dat het wordt omgezet in een mondeling zuchten. Soms zijn er mensen die denken als je in je gebed maar genoeg achs en wees noemt en flink zo van je afzucht, dan komt het wel over. Maar nee, een hartelijk zuchten, dat wil zeggen, het mag zijn een bidden, een ademen vol overgave. Vol geloof, vol geloofsovergave. En bidden ook zonder ophouden, zoals de apostel Paulus een paar keer onderstreept in zijn brieven. Gemeente, even een vraag. Dat hartelijke zuchten waarvan hier wordt gesproken, heeft dat misschien ook iets te maken met wat we straks ook zingen, opent uw mond, eist maar vrijmoedig van mij. Ja, en toch merk je dat mensen daar moeite mee hebben. Want ik heb al zo vaak gebeden, hoor je dan. En hoe zit het dan met de verhoring van mijn gebed? Dat luistert vaak zo moeilijk. Ik vind het zo moeilijk om te bidden, want God hoort niet, zo lijkt het. Ik heb al vaak gevraagd, maar er gebeurt niks. En aan de andere kant mensen die zo dwingend bidden, op een manier alsof ze het over de Heere God voor het zeggen hebben. Waar is dan de verwachting? Waar zijn dan de verhoudingen? Waar is dan onze kleinheid en de ootmoed? Kijk, wat die verhoring betreft, die wordt ook zo vaak in twijfel getrokken. En wachten, Ach, dat duurt ons al veel te gauw te lang. En hoe vaak gebeurt het niet dat mensen dan de handen maar niet meer vouwen, maar ze in de schoot leggen. Teleurgesteld, afwachtend of opstandig. Ik bid maar niet meer. God hoort toch niet. Misschien was het u bekend, maar de kerkhervormer Calvijn, die heeft ook een catechismus geschreven, die van Genève. En hij behandelt ongeveer in dezelfde volgorde dezelfde onderwerpen als de catechismus van Heidelberg. En in zondag 36 van zijn catechismus, daar schrijft hij: wat gebeurt er nou met hen die bij het bidden twijfelen en niet weten of God hen al dan niet hoort? En dan is zijn antwoord heel radicaal. Calvijn die antwoord dan: hun gebeden zijn totaal te vergeefs, omdat ze door geen enkele belofte ondersteund worden. Want er wordt toch voor ons allen gezegd dat we in geloof zullen vragen. En de belofte wordt eraan toegevoegd dat ons geschonken wordt wanneer we vragen. Met andere woorden, bidden, dat vraagt van ons vertrouwen en verwachten, uitzien, hopen op, niet maar achterovergeleund en afwachten. Bid en u zal gegeven worden. Waren dat niet de eigen woorden van Jezus Christus zelf? Zo staat het er toch? Er staat niet: bid en het zal u gegeven worden. Bidden is wat dat betreft geen toverformule. Maar het is een geloofsbelijdenis waarmee ik me bij de Heere God aan hem toevertrouw. En aan zijn woord toevertrouw. En aan zijn leiding toevertrouw. Ik bid tot God, voor wie geen ding onmogelijk is. Ik geloof het vast. En ik weet ook dat de Heere nabij is. Allen die hem aanroepen, die hem in waarheid aanroepen. Allen die het van hem verwachten, zullen niet beschaamd worden. Oh, dat is mooi. Dus heel mijn verlanglijstje wordt vervuld. Alle blaadjes worden eruit gescheurd. En al mijn verlangens komen goed. Misschien ken je dat gezegde: God vervult niet al mijn verlangens, maar wel al zijn belofte. God vervult niet al mijn verlangens, maar wel al zijn belofte. God is een God die hoort. Kent u hem? Ik bedoel, weet je tegen wie je het hebt als je bidt? Als je spreekt met hem in die dagelijkse omgang? En heb je hem lief, tot wie je spreekt? Er zijn tegenwoordig ook in ons land wel van die gebedswegenwachten. Bij pech onderweg zijn ze er voor je. Mankeer je wat, dan komen ze wel even, of ook vaker dan even, langs. Maar juist die persoonlijke geloofsrelatie met God is van onmisbaar belang. Dat ik zelf een levende relatie heb met God. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Ken je hem? En daarbij weet ik mijn plaats. Besef ik wie daar aan het woord is tegenover die hoge heilige God? Hoe ken ik me tegenover God? Nee, dat is geen oud gereformeerde vraag. Dat is voor ons ook geen gepasseerd station. Daar hebben we het maar niet meer over. Nee, dat is heel wezenlijk dat je je plaats kent voor God. Juist ook in het gebed. God is niet mijn buurman. Daar past me de ootmoed, de eerbied, het besef wat ik vraag. Ik heb het eigenlijk niet verdiend. Kan ik eigenlijk God wel met een gerust hart onder ogen komen? Ik die nergens recht op heb. Die het ook nooit ergens naar gemaakt heeft. Ik die niets verdiend heb. Van mij uit is er eigenlijk geen enkele grond om ook maar iets aan God te vragen. Je kent die gelijkenis, hè? Die de Heer Jezus vertelde over die twee mensen in de tempel die daar kwamen om te bidden. En die tollenaar, die durfde, om zo te zeggen, maar net zijn neus om de hoek van de tempel te steken. O God, wees mij zondaar genadig. En dan moet je er niet gelijk achteraan denken en ik dank u dat ik geen fariseer ben. Want dat wordt soms stiekem ook gedacht. Nee, God kennen. En je eigen plaats weten. Niet ons, o Heere, niet ons, zo zingt Psalm 115. Maar uw naam geven we de eer. En het is dan ook vanuit die ene naam gegeven onder de hemel tot zaligheid, de naam van de Heer Jezus Christus. In die naam hoort God, verhoort God. En in die naam zit de hele wereld verborgen van vergeving, van verzoening, van kruisverdiensten, van gestorven te zijn en opgestaan. Daarom bidden we om Jezus wil. Ik heb al zo vaak gebeden. Om, noem maar op, beterschap, voorspoed, geluk, leiding. Zomaar een vraag, misschien ook een eye-opener. Zien we misschien, wanneer we bidden en gebeden hebben, minder op de gever en meer op de gaven? Dat we minder op God gericht zijn en maar gelijk aan het rondkijken zijn, waar blijft het nou? Ik mag vol vertrouwen zien op God. En hij hoort en hij verhoort. En hij weet ook wat goed voor me is. En God verhoort. Altijd? Ja, altijd. Maar dan moet je verhoring niet kleineren. Weet u, wij denken vaak dat verhoring is dat je krijgt wat je gevraagd hebt. Dan verhoort God en anders verhoort hij niet. Maar verhoring is veel ruimer. Verhoring is veel groter. Toen Paulus bad over die doorn in zijn vlees, 3 keer nog wel, zo schrijft hij erbij. Nou, dat scheepsrecht zouden wij erbij denken. 3 keer is scheepsrecht, dan moet het komen. Maar nee, Paulus die hield die doorn. Paulus hield zijn kwaal. Maar hij kreeg te horen, en dat is echt verhoring, mijn genade, Paulus, is voor jou genoeg. Daar kon hij het mee doen. Ja, echt. Daar kun je het mee doen. Zelfs te midden van de doornen, zelfs te midden van wat dan ook, dat Gods genade genoeg is. Alleen, dat zet me dan wel weer op scherp. En dat tekent de relatie in het geloof. Wie is hij en wie ben ik? Bid maar tot God en blijf dat ook doen. Dagelijks. En laat het dan daarbij ook heerlijk aan hem over. Maar wat mogen we dan bidden? Wat zullen we bidden? Er kwam zijn moeder bij de Heere Jezus met de vraag of haar 2 jongens niet een hele hoge functie mochten krijgen. Later in de hemel, in Gods Koninkrijk. En wat zegt Jezus? U weet niet wat u begeert. Ja, dat krijgt ze te horen. In feite was deze moeder bezig om God de eer te ontroven en die aan haar jongens te geven. Johannes en Jacobus' moeder was dat trouwens. In elk geval een plek voor hen te reserveren. Nee, zegt de catechismus, je mag bidden voor alle geestelijke en ook voor alle lichamelijke nooddruft. Noodzakelijke dingen. Zoals Jezus die leerde in dat volmaakte gebed in het Onze Vader. Daar wordt gebeden om vergeving. En een ander te vergeven. En er wordt ook gebeden om dagelijks brood. Om je lichaam te versterken. Kun je één dag zonder brood, vergeving, brood. Geestelijke en lichamelijke noodzakelijkheden. God zorgt ervoor. Ja, maar dan bid ik elke dag. Weet de Heere God het dan nog niet? De Heere God weet toch al lang wat we nodig hebben, ook voordat we onze handen gevouwen hebben, de ogen gesloten en nog maar één woord hebben uitgesproken. O, zeker. Dat geloof ik vast. Maar dat we Hem kennen. En Hem er ook in erkennen. En daarbij ook onze afhankelijkheid van Hem. Daarom eindig ik met die vraag van het begin. Bid je wel? Bid je wel eens? En u? En ik? Nee, daar hoef je niet geleerd voor te zijn. Dat mag kinderlijk eenvoudig en kinderlijk vertrouwend worden als een kind. Klein, afhankelijk van onze hemelse Vader. Hij in de hemel en wij op de aarde. Maar die afstand, die kennen we. Die wordt overbrugd door mijn gebed. We bidden voortdurend, zonder ophouden. Zelf, om te beginnen. Want het gaat om u, om jou, om mijn persoonlijke relatie met die God die onze Vader is en die de lof toekomt van nu aan tot in eeuwigheid. En dat is nooit niet, toch? Amen. Wij gaan zingen van Psalm 17, de versen 1 en 3. Het behaag u, Heer, naar mijn gebed, geschrei en goede zaak te horen. Ik vermoei met geen bedrog uw oren, dat heeft mijn lippen niet besmet. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. 1 en 3 van Psalm 17. Dan gaan we nu samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, we danken u dat we danken mogen, dat we bidden mogen, dat we u mogen aanlopen en aanroepen, dat we u mogen aanbidden. Want u bent de hoorder van de gebeden. U bent die God die ver weg in de hemel woont en troont en tot wie we zomaar mogen roepen, hardop. Praten of in ons binnenste uitzeggen wat er in ons hart leeft voor u, zonder woorden. We danken u dat we bidden mogen en dat bidden ook geboden is en dat het voor ons een noodzaak is. We kunnen niet zonder, niet alleen zonder het Heere zegen deze spijzen, amen, of andere gebeden die ons aangeleerd, voorgezegd en nagezegd worden, maar ook die gebeden die we opzenden tussendoor, of 's morgens vroeg, of aan het eind van de dag, waarbij we uw aangezicht mogen zoeken, en alles wat ons bezighoudt aan vreugde, blijdschap, of verdriet en gemis mogen voorleggen. Heren, en dan weten we dat u een God bent die hoort. En dan moeten we maar nooit te menselijk over u denken en gaan redeneren en zeggen, hoe kan dat nou als er miljoenen mensen tegelijk bidden? Nee, u bent nooit in gesprek zoals we dat bij de telefoon wel eens kunnen meemaken. En ook krijgen we niet de voicemail. We danken u voor die levende relatie, omdat u leeft en omdat u er bent en omdat u ons aanspreekt. Omdat u ons uw woord hebt gegeven, dat we ook wat mogen terugzeggen, vragen, jubelen, belijden. Heere, geef dat we daarin aanhouden, voortdurend. Dat we het bidden niet moe worden of vandaag of morgen maar een keertje overslaan, maar dat we het nodig vinden en dat u erdoor geëerd wordt. Heren, we bidden u voor onze zieken. We danken u voor degene die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. We denken aan Hanny van Genderen, die na een korte opname weer huiswaarts mocht keren. En tegelijkertijd bidden we u voor meneer Vink en mevrouw Van Brenk, die daar nog verblijven. Ik wil gedenken meneer Van Inge in Wolfhezen en mevrouw Jansen in Wageningen. Gedenk ook mevrouw Van Ravenstein, die in Vrijthof verblijft, en Elze, die in Siependaal vertoeft. En geef, Heere, dat ze ieder op zijn of haar beurt ook merken. Niet alleen gedragen te worden op handen van gebed, vanuit de gemeente en allen om hen heen, maar dat ze ook zelf de handen mogen vouwen, telkens weer opnieuw. En zo de toevlucht nemen tot u, de God die er is en erbij is. Troost ook de familie Vink en van de Hatert, die in de afgelopen dagen rondom het graf stonden van hun hoogbejaarde moeder en oma en overgrootmoeder. Wilt u ook dan troosten? En laat het maar merken, Heere, dat u die God bent die de dood te machtig was in Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen, en dat dat voor een ieder die in u gelooft perspectief biedt, uitzicht geeft, zelfs over de grens van graf en dood heen, tot in uw toekomst. Want ook daarin is de Heer Jezus ons voorgegaan. Heren, we bidden u voor de ouderen en alle diaconale werk, wat er allemaal onder mag geschieden onder hen, waar ook straks onze gave voor gegeven wordt, als ook voor het werk van de kerkrentmeesters. Geef, Heren, dat ze het goed mogen besteden en beheren. We bidden u ook voor de jongeren van onze gemeente. In het bijzonder denken we aan de leden van het Kompas, die aan het eind van de week met elkaar een weekend uit hopen te gaan, met elkaar zich hopen te bezinnen op muziek en de Bijbel en wat muziek met je doet. Geef, Heere, met elkaar hen een goed en een gezegend en fijn weekend. Dat ze nader tot elkaar komen, maar bovenal ook nader tot u. En dat ze de lofzang door zullen laten gaan, binnen en buiten. Ja, al de dagen van hun en wij al de dagen van ons leven. Dat bent u waard. Heren, we bidden u ook voor de nood die er is, dichtbij of heel ver weg. Heel in het bijzonder bidden we u voor het wassende water dat er is en Thailand bedreigt. De beelden komen bij ons over. En het wordt nog erger. Heren, we bidden u voor hen die daar de helpende hand proberen te bieden. Zegen hen en geef hen de kracht om dat te doen. En we bidden u voor degenen die getroffen zijn in de nabije kennissen of familiekring door mensen die vermist worden of al als overleden bekend zijn geworden. Troost en bemoedig. Als er zulk een ramp zich voltrekt en aan het voltrekken is. Geef, Heere God, te merken dat u ook hen niet loslaat, maar erbij is. En geef ook ons onze verantwoordelijkheid in deze te verstaan. We bidden u voor de nood in het groot en in het klein. Ieder huis heeft zo zijn kruis, ieder hart heeft zo zijn smart en het staat niet altijd bij ons op de voorgevel geschreven. Het is niet altijd op onze voorhoofden te lezen, maar ontfermt u zich over ons en over alle anderen. En ziet toch niemand over het hoofd, o God, maak u maar bekend, opdat we u kennen en aanlopen en merken dat u een God bent. Die doet wat u belooft, met wie we in het leven kunnen staan, met wie we zelfs het leven uit kunnen gaan, om door te gaan, het echte leven tegemoet, in Jezus' naam. Hoor ons, enkel uit genade, om zijnentwil. Amen. Wij mogen onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna gaan we zingen van Psalm 81, het eerste en het twaalfde vers. Zingt nu blij te moe het machtig opperwezen ene lofzang toe. Opent uw mond, eist van mij, vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. 1 en 12 van Psalm 81. Gemeente, gezegend mag u weer tot zegen zijn. Ga dan u heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.